Bij de dorsvloer van Arona waren wij. In vers 18, ga op, richt de Heer een altaar op de dorsvloer van Arona, de Jebusiet. En alzo ging David op naar het woord van God, gelijk als de Heer gesproken had. En Arona zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arona uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. Ik denk altijd, ja, met het aangezicht ten hemel gaat wat lastig, maar... Hij boog zich met het aangezicht ter aarde. Dat wil zeggen, hij erkende de koning diep. En met het aangezicht ter aarde betekent gewoonlijk met het aangezicht ter aarde. Dat wil zeggen, helemaal op de grond. En buiging bij ons is nog maar net een klein knikje. Maar dit is diep. En van oudsher was het zelfs languit op de grond liggen. Voorover. Dat is erkenning van de meerdere en van degene die macht heeft over leven en dood. In ieder geval, Arona doet dat en dan staat er en Arona zegt: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorsvloer van u te kopen, om voor de heer een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. En toen zei Arona tot David: mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zo van, u hoeft het niet te kopen, neem het maar, al het mijne is het uwe. Dat is een tamelijk verstandige besluit, als je dat kunt permitteren overigens, tegenover de koning. Prediker zegt, men zou tegenover de koning nederig zijn en beseffen dat hij gaat over leven en dood. Dus iemand die je tevreden moet houden, omdat hij macht heeft. En Arona zegt, oké, neem het en offer wat goed is in uw ogen, dat wil zeggen in de ogen van u, de koning. Zie daar, de runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout, zodat je zeker weet dat dit inderdaad een dorsvloer is. Dat heb ik u geloof ik vorige keer verteld. Dat woord dorsvloer wordt ook nog wel eens anders vertaald. Afhankelijk van de omstandigheden en op grond van de etymologie van zo'n woord. Maar dat het een dorsvloer is, dat leidt hier geen twijfel vanwege de runderen die nou eenmaal gebruikt worden voor het dorswerk. Want zij trekken de dorswagen of eventueel de dorsleden, maar dat is hetzelfde. Die worden over het graan getrokken om het te dorsen, om die korreltjes uit het stro te krijgen, zal ik maar zeggen. En die zijn dus aanwezig, hout en die dieren. En je weet, dat heb je allebei nodig. Dat was al zo toen in de tijd Abraham op dezezelfde plaats kwam om te offeren. Met zijn zoon Isaac, die toen bij de hand de opmerking had, nou ja, we hebben alles bij ons, maar niks om te offeren. Ja, dat was een lichtzinnige vraag toen. Maar hier is alles aanwezig. De runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout, want dat heeft men nodig om het vuur te kunnen maken. Dit alles gaf Arona de koning aan de koning. Voort zeide Arona tot de koning. En daar raak je dan enigszins een spoor bijsten. Dit alles gaf Arona de koning aan de koning. Zodat de vraag is, is Arona dan ook een koning? Waarschijnlijk niet, nee. Arona de Jebusiet, hij zal geen koning geweest zijn. Ik weet niet of je andere vertalingen ter beschikking hebt, maar de gangbare lezing is van vers 23. Dit alles, o koning, geeft Arona, ik dus, aan de koning. Dit alles, ook het o koning, zeg maar, dat o, dat hoort er dan tussen. Dat kennen wij allemaal uit de klassieke literatuur. U weet wel, o centurion. O centurion, hoort er altijd bij. O koning, en o betekent niks, maar het hoort er nou wel bij. Dit alles, o koning, geeft want er worden tegenwoordig getent. Arauna aan de koning. En dat is wat hij zei. En daarna zei hij, voort zei de Arauna tot de koning. De Heere uw God nemen een welgevallen in u. Dat wil zeggen, hij wenst hem God bless. Alle zegen en Arauna sloot zich daarbij aan. In vele handschriften staat trouwens gewoon, dit alles gaf Arauna aan de koning. En het andere koning, dat twee keer koning, dat staat er dan helemaal niet. Daarna is de discussie of het er nou wel of niet had moeten staan. En ik moet u zeggen, het interesseert mij helemaal niet. Want we weten toch hoe het gaat en Arauna wordt niet als koning beschouwd. We zouden trouwens niet weten waarover. En als Jebus ziet al helemaal niet, want dat was in Jebus, dat wil zeggen de plaats die door David veroverd was en die hij gemaakt had tot zijn residentie, waar Davids paleis stond en al die dingen meer. Dus ja, en wie Arauna dan is, dat weten we verder niet. Dat is de eigenaar van die plaats. En van hem wordt dit gekocht. Als u mij vraagt, vervult Arauna nog een speciale positie hierin? In de zin van overdrachtelijk. Ik bedoel, typologisch, profetisch. Dan ben ik geneigd te zeggen, nou, als hij ergens voor staat, staat hij voor het woord Gods als zodanig. Voor het plan Gods. Ik heb u dat ooit lang geleden, jaren geleden verteld. Toen het ging om de vraag wie die Samuel nou eigenlijk was. En wat hij voorstelt. De man die er eigenlijk niet had kunnen zijn. Zijn moeder was onvruchtbaar. Maar hij was het dan toch wel. En hij wordt van Gods wegen gebruikt om aan de ene kant eerst Saul tot koning te zalven. En later David. En ik heb u gezegd dat voor zover ik er wat in herken, herken ik in Samuel eigenlijk alleen maar het woord Gods. Het plan Gods. Zo zal het nou eenmaal gebeuren. En zoals Saul en David, hoe tegengesteld ook beide door Samuel werden aangesteld, zo zijn het oude verbond, waarvan Saul een beeld is, en het nieuwe verbond, waarvan David een beeld is, beide door God ingesteld. Het zat nou eenmaal in zijn plan, onder het motto, het oude komt eerst, en moet ook eerst op trouwens, en daarna komt pas het nieuwe, en het nieuwe is beter dan het oude. En heb ik meteen al enige schriftplaatsen aangehaald. Ik had ook kunnen aanhalen, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ik weet niet eens meer waar dat staat, in Hebreeën 10 geloof ik. En daar gaat het over offers. Maar het is een algemeen beginsel. Hij neemt de eerste weg om de tweede te stellen. Hij neemt Adam weg en stelt de tweede Adam voor in de plaats. Enzovoorts. En in de lijn van het erfrecht kom je dat heel vaak tegen de ene opzij terwille van de ander. En uiteindelijk kom je bij het oude verbond weg en dan komt het nieuwe verbond. En op de hoogst mogelijke niveau. Hij neemt de oude schepping weg en stelt er een nieuwe voor in de plaats. Het is ook wat hij met ons doet. Hij neemt ons oude mens weg, stelt er een nieuwe mens voor in de plaats. En daarom willen zoveel gelovigen ook niet meer van de Bijbel weten, want dit willen ze niet horen. Toch? Ja, ze willen wel horen dat er zonden vergeven zijn. Maar te horen dat je zelf, niet alleen je zonde, maar dat je zelf bent weggedaan, dat heel die oude mens voor God heeft afgedaan, gestorven is met Christus. En dat daar een nieuw leven voor in de plaats komt, dat is moeilijk. Omdat de mens nu eenmaal de neiging heeft om het oude vast te houden. Ik heb een oom gehad, die heette oom Anton. Die dacht dat, die was communist. Die was, en in zo'n kleintje ook, hij is beroemd. Je kunt hem zo op internet vinden, Koeiemans. Anton Johan Koeiemans, een van de oprichters van de Communistische Partij in Nederland. Dat was voor mijn tijd, dus ik kan niet helpen. Maar serieus. En die had wel een christelijke moeder, een heel gelovige moeder overigens, maar was een sociaal en emotioneel man en een denker. Dat is gevaarlijk hoor. Niet, ik vind het nuttig om te denken, maar het is gevaarlijk als je niet hebt, iets hebt waarvanuit je kunt. Maar goed, het was problematisch, dus er hing allerlei filosofieën aan. En ik meende ook serieus dat de communistische idealen dezelfde waren in grote trekken, grotendeels, als het christelijke idealen. Die van gemeenschap enzovoort. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zorg voor elkaar en naastenliefde. En al dat soort dingen. En hij dacht dat hij die twee bij elkaar kon brengen. Enzovoort. Het is hem nooit gelukt. Op zijn oude dag is hij alsnog tot geloof gekomen trouwens. Schreef een boek erover. Van ja tot amen. Zoek maar eens op internet. Is nog wat te krijgen. Enzovoort. Maar de man maakte natuurlijk een fout. Hij, en daarom kom ik erop. Hij hield vast aan, toch aan het oude. Hij wilde deze oude schepping, deze oude wereld vasthouden. En daar beginselen introduceren waarvan hij dacht dat ze christelijk waren. En dat laatste, daar had hij tot een zekere hoogte gelijk in. Maar christelijke beginselen gelden alleen daar. En kunnen alleen daar geïmplementeerd worden waar het oude officieel heeft afgedaan. Weg ermee. En het stomme is dat communisme, die was zo, hè, die had de roep om alles onderuit te halen, alles kapot, chaos moest er komen, overal moest de bodem onderuit geslagen worden. Dan kon daarop op de puinhopen van een nieuwe samenleving gebouwd worden. Dat weet u toch, hè? Ja, maar niet een nieuwe schepping. Het was altijd weer de heropbouw van het oude. De man is, wanneer is hij overleden? 1982. Dus heeft de val van het ijzeren gordijn niet meer meegemaakt. Maar ik zal hem straks nog eens spreken later, hè? Denk ik. Maar het gaat zo niet, hè? En de man kende zijn Bijbel dus niet. Ja, hij kon hem uitgebreid citeren, maar van profetisch woord niks. En daar ga je dan, hè? Dan denk je dat je als christen, of als communist, of als sociaal voelend mens hier op aarde de duizendjarig rijk moet oprichten. En dat gaat niet. Daar kwam hij dus wel achter. Godzijdank. Maar dat het niet ging. Maar wij zouden beter moeten weten. Het oude moet weg, dan komt pas het nieuwe. Nou goed, en dat is het beginsel. En daarmee ben ik weer terug bij deze geschiedenis. Want wij vonden dat terug in bijvoorbeeld de belangrijke bediening van Saul met zijn twee koningen. Eerst Saul, maar die, wat bij Samuel bedoel ik, maar eerst Saul en die dan weg en dan David ervoor in de plaats. Maar eigenlijk vind je hier zo'nzelfde uitbeelding. Je hebt hier namelijk inderdaad dat Israël dat geteld zou worden en dat op een of andere wijze toekwam aan David, vanwege de instelling van dat koningshuis van David. En vergis u niet, het volk wordt naar Bijbelse maatstaven geacht eigendom te zijn van de koning. U dacht misschien dat het andersom was, maar, hè? Maar het is niet zo, hè? Ja, het volk is eigendom van de koning. Een staatskas van de flauwekul, dat is de kast van de koning. Dat is een privé. Ja, dat is nu niet meer zo, maar dat is wel het Bijbelse beginsel, hè? Dat is één huishouding, die van David zelf als hoofd van de familie, van het hele volk, enzovoorts. En David heeft, want dan neem ik even weer een brede draad op, David heeft hier moeite om het volk zich eigen te maken. Hij probeert het te tellen, hij probeert het te inventariseren. Ik heb u het voorbeeld gegeven van Doomsday Book van toch van William de Conqueror in Engeland, die dat gedaan heeft, dat boek, hele inventarisatie van het land. Dat David probeert, maar dat gaat dus niet lukken en het brengt alleen maar dood en verderf. Maar het zal ons niet moeten ontgaan dat dat eigenlijk gewoon de beschrijving is, nou als ik het eenvoudig hou, van de hele situatie van ditzelfde volk in oud-testamentische tijd onder de wet. Het zou het volk van God moeten zijn, het zou het eigendom des Heren moeten zijn. Maar er komt in de praktijk niks van terecht. Dat weet iedereen. Ik heb mensen, ongelovigen, ik heb mensen horen zeggen, nou ja, als dat Israël, als dat dan het volk van God is, dan hoef ik die God niet. Het zal u gedacht zijn hoeveel mensen hoeveel mensen na de Tweede Wereldoorlog gezegd hebben, als die God van de Bijbel, die God die schepper van hemel en aarde, de God is van het Joodse volk. Nou, laat dan maar zitten, dan hoef ik hem niet. Dan kan hij nog niet eens voor zijn eigen volk zorgen. Heb je dat? Maar het is in oud-testamentische tijd inderdaad nooit gelukt. De Heer beklaagde zich ook over en zegt: om u het wil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Jullie worden genoemd met mijn naam, maar kijk eens wat een volk ik heb. Een volk dat naar mij niet horen wil, naar mij niet luisteren wil, enzovoort. Tot zeker, het was religieus. En ze hadden ook nog altaren voor Jehovah, inderdaad. Nou ja, en voor Baal, en voor Dagon, en voor wie het maar was allemaal, hè. De Molech, en toen maar, wat het maar was. Alleszins godsdienstig, enzovoort. Maar gelovig, met geen mogelijkheid. En het is dus ook nooit goed gegaan met dat volk, naar Bijbelse maatstaven. Laat ik het zo zeggen, wat de Heer ook gedaan heeft in oud-testamentische tijd, om dat volk aan zich te binden, goedschiks dan wel kwaadschiks, het heeft nooit gewerkt. Ik bedoel, niet goedschiks, namelijk door hen te zegenen en, bij gelegenheid zich te manifesteren in wonderen, tekenen, krachten en hoe het allemaal heten mag. Maar aan de andere kant ook door hardere maatregelen. Als jullie dat niet doen, zal ik zus en zo. En dat deed hij ook, zodat hij duidelijk van zich heeft doen horen. Zich duidelijk gemanifesteerd heeft in de loop van de geschiedenis. Maar het hielp allemaal geen bal. Nou, soms even. U weet wel, zoals het tegenwoordig ook nog wel gaat. Onder emotionele druk bij gelegenheid willen mensen nog wel eens dingen doen en zeggen waar ze vroeger niet aan gedacht zouden hebben en waar ze ogenblikken later ook alweer spijt van hebben, maar dat gebeurt allemaal. Het heeft dus gewoon niet gewerkt. Maar de algemene Bijbelse gedachte in de oud-testamentische profetie is al dat eenmaal zal die tijd komen dat het anders is. Eenmaal zal Israël alsnog Ami worden, lo Ami, wat niet Gods volk is, Hosea 1 en 2 heb ik het over. Wat niet Gods volk is, lo Ami, zal alsnog Ami worden. En zij zullen niet meer elkaar aansporen en zeggen, kent de Heer, want zij zullen mij allen kennen, enzovoort. En ik zal hun zonde niet meer gedenken, niet meer in eeuwigheid, enzovoort. Maar in dat verband staat er ook, ik zal hen een nieuw hart geven en ik zal hun geest vernieuwen in hun binnenste, enzovoort. En waar het dan over gaat, is uiteraard over dat nieuwe verband dat de Heer beloofd had. Dus profetie. En de overgang van dat oude naar het nieuwe, ja, die vinden wij in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En meer en in de breedte, wij vinden dat in de dienst van de Heer Jezus, van volkomen toewijding aan zijn zender, aan zijn vader die hem gezonden had. Ik gebruik termen uit het Johannesevangelie nu gemakshalve. Het kan op zoveel manieren gezegd worden. Maar het idee, dat idee wat ik nu vertel, dat is wat hier feitelijk uitgebeeld wordt. Hè. Israël, het volk van David, van de Messias, van de Heer. Nee, dat gaat zo niet lukken. Het is wachten eerst op een offer. Op het volmaakte offer. Eigenlijk. Maar ja, dit zijn weer termen uit de Hebreeënbrief, hè. Waar dan staat over die oud-testamentische offers, ja, die konden toch niks. Dat was schaduw van toekomende goederen. Het waren typen, beelden en daarmee waren het rieten. Niks minder dan dat, maar ook niks meer dan dat. Ze konden in werkelijkheid natuurlijk helemaal niks. En dus was het wachten op dat ene volmaakte offer. Onder andere geformuleerd in de uitspraak, brandoffer, een offer voor de zonde heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat soort uitspraken dus. Hè. En uitspraken reeds in oud-testamentische tijd, dat hij zegt, ik kan uw offers niet velen. niet luchten, niet zien of wat het maar staat. Ik hoef ze niet. Ik kan er niks mee, zei de heer. En dat is onder oud-testamentische tijd. Maar het wachten was op dat eenmalige offer. Je hebt de juiste tijd. En tot een zekere hoogte op de juiste plaats. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. David, die al lang koning was. Die moeite heeft om dat volk aan zich te binden, zich eigen te maken onder deze omstandigheden, is een beeld van de Heer zelf uit de oud-testamentische tijd. Maar wij worden gebracht naar die plaats, namelijk de dorsvloer, waarvan ik u, meen ik, vorige keer verteld heb dat het de plaats is dus van oordeel, want dat is wat het voorstelt, heel de Bijbel door. Dat wil zeggen, alleen via een oordeel over de oude schepping komt een nieuwe schepping tot stand. Dat is fundamenteel. En wat betreft het nieuwe verbond, dat komt alleen tot stand als eerst op wettige wijze het oude verbond der wet beëindigd is. En daar zijn hele hoofdstukken in het Nieuwe Testament die dat uiteenzetten. Kennelijk ontgaat dat velen, want als je die hoofdstukken kent, dan begrijp je ook waarom wij als gelovigen onmogelijk onder de wet kunnen gaan leven. Sterker nog, dat is zelfs godslasterlijk om iets terug te halen wat God heeft weggedaan. Sterker nog, waarvan hij ons juist verlost heeft, omdat het een vloek was. Maar in Hebreeën, het hele Bijbelboek, en in Galaten 3 en 4, ja, Gelaten 3 en 4, eigenlijk ook de hele brief, maar specifiek Gelaten 3 en 4, wordt uiteengezet dat het onmogelijk was dat die beloofde zegeningen van dat nieuwe verbond, die ik u net citeerde, hij zal ons zonde niet meer gedenken, ze zullen mij alle kennen en dat soort dingen, dat die zegeningen van het nieuwe verbond slechts konden komen nadat eerst daar ruimte voor gemaakt was door de beëindiging van het oude verbond. Niet de opheffing daarvan, maar wel de vernietiging daarvan. In de zin van, maar dat heb ik u waarschijnlijk vaak genoeg verteld, dat hoop ik tenminste maar, in de zin van dat de Heer Jezus in zijn lijden en dood aan de eis van de wet voldaan had. Voor een ieder. Populair gezegd, de wet veroordeelt de overtreder ter dood. Elk mens is een overtreder der wet, dus geen enkel mens heeft recht op leven. En het hele punt is dat de Heer Jezus Christus als hoofd van de mensheid, op grond van zijn afstamming en erfrecht, als hoofd van de mensheid kon optreden, niet alleen als koning der koningen, dat hetgeen hij in de toekomst alsnog zou doen, maar op grond van datzelfde erfrecht als losser. Dat wil zeggen, degene die het recht heeft om de schulden, zo u wilt, van de hele familie te betalen. En dat heeft hij gedaan. Door te sterven. Maar daarmee gaan de boeken dicht. Ik bedoel, dan is die zaak geregeld. En vandaar dat geen enkel mens sindsdien onder de wet hoeft te leven of zou leven van Gods wegen, want dat is allemaal achter de rug. Dat is een gedane zaak, juridisch in elk geval. En dat schijnt zelfs voor ongelovigen erg belangrijk te zijn, want die hebben de mond vol over de rechtvaardigheid van God of over het gebrek aan rechtvaardigheid van God. Maar de Bijbel leert, de rechtvaardigheid Gods is daarmee vervuld. En Paulus schrijft, in het evangelie wordt dus ook de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, gepredikt. Namelijk dat één voor allen gestorven zijn en dat dus, of één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn. En dat wij, u en ik, maar eigenlijk elk mens, der wereld, der zonde en der wet is gestorven. Alleen daar. En een alverzoener, iemand die de leer van alverzoening aanhangt, die zegt dan, oké, dan is elk mens behouden, fundamenteel. Maar zo zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, nee, dan is elk mens verloren. Dat is geen moeilijke logica, dat is vanzelfsprekend. Als iedereen dood is, is dat verlopen. En dan lees je 1 Korinthe 15. En als er geen opstanding is, dan is Christus niet opgewekt. En dan zijt gij nog in uw zonde. En er zijn ook verloren degenen die inmiddels ontslapen zijn. Is iedereen dood? Zijn ze allemaal verloren. Je wordt pas behouden door opstanding. Of door, wat hetzelfde is, wedergeboorte. Dat is fundamenteel hetzelfde. Door het ontvangen van nieuw leven. Dat is dat een nieuwe geest in hun binnenste, of hoe het maar heet, hè, een nieuw hart, of wat het maar was ook alweer. Wedergeboren worden. En dat is waar het om gaat, maar dat is onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond telt de Heer de zijne. De zoon van David, de koning der koningen, die telt de zijne. Hij telt zijn schaapjes, dat weet iedereen die ooit naar de zondagsschool geweest is. Bestaat het verneelbord eigenlijk nog of niet?
Ja.
Bestaat het nog? Geweldig. Ja, ik hou van die ideeën. Ja. Gewoon met de hand, analoog, niks digitaal zal ik maar zeggen. Gewoon analoog, weet u wel, vernauwd. Het heeft me wat pyjama's gekost in de loop der tijd. Maar goed. En nou probeer ik wel eens ergens flanelle pyjama te krijgen, maar dat lukt me niet. Dan krijg je het niet meer. Dus hoe het met een flanelbord moet op lange termijn, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval, hij telt zijn schapen, hij kent ze toch, hij telt de haren van uw hoofd enzovoorts. En wij kunnen niet geteld worden door een ander. Dat heb ik u ook al eens gelezen. Hè? Wij behoren tot degene die niemand tellen kan, eigenlijk. Maar toen maar weer. Maar dat is, in het, zo grof gezegd, dat is het verhaal hierachter. Er moet eerst dat offer gebracht worden. Er moet eerst sprake zijn van die volkomen toewijding tot God, waarbij het oude wordt weggenomen en het nieuwe gewijd wordt aan de Heer. Maar ja, dan moet ik zo'n. Het gaat over een brandoffer immers. Nou ja, brandofferen en dankofferen en wat het maar was. In elk geval uiteindelijk in vers 25, dus in het laatste vers. Het is, ik vind het te ver gaan om nou die offers te bespreken. Maar waar het in die offers altijd op neerkomt, is dat het oude. De oude mens, wat het maar is. Het oude wordt weggedaan, gedood, om zeep geholpen, weet ik veel. En daarna, of daardoor, kan allebei, eventueel gereinigd. En dan wordt het gebracht op het altaar. En op het altaar wordt het dan door de Heer tot zich genomen. Dat wil zeggen, als het ware levend gemaakt. Vanaf het altaar stijgt het op. Dat is ook de betekenis van de term voor een brandoffer. Het stijgt op tot God. Of andersom, God neemt het tot zich. Jaren later, niet zoveel jaren later trouwens, werd op deze plek dat altaar gezet van Salomo. Van het tempelbouw van Salomo, dat kan maar een paar jaar later geweest zijn. En daarvan lees je dan ook bij de inwijding van de tempel. De Heer vuur zond uit de hemel. Enzovoorts, en dat hij daarmee zijn goedkeuring gaf als het ware. Het offer als zodanig aanvaarde. Maar voor zover dat verband houdt met de Heer Jezus zelf, waar het over gaat is dat de Heer Jezus zelf de eerste is die voor God acceptabel was en die van God dus ook inderdaad tot zich genomen werd. Ik schiet me ineens te binnen dat ik geloof ik vorige keer voorzichtig tegen u gezegd heb. Hoe durfde ik? Gezegd heb dat de kruisiging van de Heer Jezus in zichzelf geen offer was. Je kunt niet zomaar van een kruis een altaar maken. Dat is, dan heb je iets gemist onderweg. Wat je gemist hebt is de slachtbank. Dat was het kruis. Maar alles wat op de slachtbank kwam, werd niet geofferd. Nou ja, als het bij de tempel of tabernakel was, uiteraard wel, daar stond het ding voor. Maar ik bedoel, het feit van de dood, ja, dat is nog niet een offer. Ik weet in ons Nederlandse spraakgebruik wel, het verkeer heeft zoveel slachtoffers geëist. Ik heb heel grote moeite met die terminologie, want je krijgt de verkeerde ideeën. Je leert de verkeerde ideeën ophangen aan die termen. Hoezo offer? Dat iemand zijn leven offert voor zijn vaderland, ja, dat kan nog. Alleen denken we dan ook nog dat het meteen betekent dat hij daarvoor doodgaat. En dat lijkt me ook niet correct. Hoewel dat ook gebeurt. Maar je hebt ook mensen die leven voor hun vaderland. Nou ja, dat mag je niet meer zeggen, want het woord vaderland is verboden. Dat is nationalistisch en dat is gevaarlijk, dat weet je toch, hè? Maar ik ben nou eenmaal zo opgegroeid, kort na de oorlog. Ja, toen maar weer. Maar als je dan ergens je leven aan offert, dan is het in een praktisch leven. En maar wij hebben ervan gemaakt, dan gaat zo iemand dood. We hebben er ook van gemaakt, uit Johannes 10 hebben we er ook van gemaakt. Wij niet, maar in het algemeen, als de goede herder zegt, ik ben de goede herder, ik stel mijn leven voor de schapen. Dan zegt men, ja, hij stierf voor de schapen. En dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar dat staat daar niet. Daar staat dat hij leeft voor de schapen. Later zegt Johannes, en dit was Johannes Evangelie. Later zegt Johannes dat wij schuldig zijn elkaar lief te hebben en ons leven voor elkaar te stellen, voor de broeders. En u gelooft toch niet dat betekent dat wij schuldig zijn voor elkaar dood te gaan? Of te sterven, betekent dat we onze levens aan elkaar wijden. Namelijk aan het werk tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar leven wij voor. En als de herder zegt, ik stel mijn leven voor de schapen, betekent het niet, ik ga dood voor de schapen. Het betekent, ik geef hun het eeuwige leven. Staat een halve bladzijde verder in hetzelfde Johannes-evangelie. We zijn die dingen kwijt, dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Elke keer als het gaat in de Bijbel over het tegenwoordige werk van Christus, wordt het weggeredeneerd naar het verleden. Dat moet je niet doen. Herders sterven niet voor de schapen. En als ze het wel doen, is dat heel jammer, want er moet weer een nieuwe herder gezocht worden. Schapen hebben er niks aan dat de herder voor hun dood gaat. En van de hoge priester van het nieuw verbond staat, hij kan ons volkomen zalig maken, omdat hij niet door de dood verhinderd wordt te blijven, maar omdat hij altijd leeft. En hij is de herder der schapen, die altijd leeft. Staat er trouwens ook hoor in Johannes 10. Want hij is de deur doorgegaan. Daarom is hij de goede herder. En de deur doorgaan is opstaan uit de dood. De deurwachter, God heeft voor hem de deur opengezet en stond op uit de dood. En sindsdien staat er, is hij de goede herder en degenen die hem kennen volgen hem. In de wedergeboorte dus. In die opstanding, in dat nieuwe leven. Dat is waar het over gaat, hè. En het altaar is de uitbeelding daarvan. Niet van dood, maar van dood en opstanding. Met de nadruk op het laatste, want alle mensen gaan dood. Maar of ze ook opstaan, in de zin van in nieuw leven, met eeuwig leven, ja, dat is nog maar zeer de vraag. En alle dieren gaan dood, en misschien worden er een heleboel dan ook nog geslacht, voor de consumptie of wat het maar was, ook alweer. Maar dat wil niet zeggen dat het offerdieren zijn. Dat is pas zo als ze daarna op het altaar gebracht worden. En daarmee gewijd worden aan de Heer. En daar op dat altaar nieuw leven ontvangen. Want dat vuur wat uit de hemel komt, dat is leven. Dat is geest. Zoals op de discipelen tongen als van vuur kwamen. Los van wat het allemaal nog meer betekent. Het is de uitbeelding van dat de geest op hen kwam en in hen gekomen was. En kortom, dat ze wedergeboren waren. Dat is wat het is. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Dit volk is niet van David. Ik hoop niet dat u me verkeerd begrijpt. Maar dat volk is niet van David zolang dit niet gebeurd is. En historisch, ja, maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Heel die gebeurtenis niet. Maar profetisch wel. Het is de uitbeelding van hoe dat is. Zolang dat offer niet gebracht is, zal ik maar zeggen, wordt Israël echt niet het volk des Heren. En hoewel het zo genoemd wordt, dan nog blijkt het dat in de praktijk niet te zijn. Want de functie van Israël als koninklijk priesterlijk volk, daarvan is onder het oude verbond niets terechtgekomen. En van een mensheid die God zou dienen, is onder het oude verbond in de praktijk ook niks terechtgekomen. En onder het nieuwe verbond staat er, onze bekwame, die moet ik eigenlijk even opzoeken. Onder het nieuwe verbond staat er 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3 vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelven. Dat hadden ze die koeienmans moeten, ome Toon moeten vertellen. Dat is het probleem van uit jezelf iets denken. Daarmee schuif je de gedachten Gods aan de kant. Ja. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft tot dienaars van het nieuwe verbond. Nou ja, dit is niet een testament, maar dat weet u inmiddels, hè? Testament en verbond, dat is hetzelfde, in de grondtekst altijd. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van de letter, dat wil zeggen van de wet, in stenen gegraveerd, in stenen ingedrukt. Dat is het volgende vers, daar staat wat onder die letter verstaan moet worden. Niet die lettertjes die wij nu lezen, maar die letters die in stenen ingedrukt waren, ja, met geweld, ja. Niet der letter, we zijn geen dienaren der letter, namelijk van de letter van de wet, maar van de geest. Sommigen lezen daar dan ook nog zelfs in, de geest van de wet. Die term kent u misschien ook, hè? Ja. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En daarna komen enige teksten waarin die twee begrippen tegenover elkaar gesteld worden. De letter en de geest. En de letter staat voor het oude verbond. En het geest staat voor het nieuwe verbond. En het oude verbond is een bediening des doods. En het nieuwe verbond is een bediening van leven, dan wel des geestes. Enzovoort. Staat tegenover elkaar. En Paulus zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van het oude verbond. Maar onder het oude verbond is er sowieso van die bekwaamheid nooit wat terechtgekomen. Hebben u dat nog? Dat wacht op het nieuwe verbond. Namelijk. Waarbij de mens van binnen veranderd zal worden. Namelijk van God nieuw leven zou ontvangen. En dat maakt hem eventueel, maar dat maakt hem bekwaam om God te dienen. En niet terug onder het oude verbond uiteraard, maar onder het nieuwe verbond des geestes en des levens. Want daar gaat het om. En van deze wedergeboren mens staat dus dat onze bekwaamheid is uit God. In Romeinen 7, daar lees je hetzelfde maar veel korter. Daar staat in Romeinen 7, vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits, omdat wij dien, dat wil zeggen voor die wet, gestorven zijn, onder welke wij, in ieder geval de Joden, onder welke wij gehouden waren, dat wil zeggen in gevangenschap. Alzo dat wij nu dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. En dit schriftgedeelte, in ieder geval beginnend bij vers 1 hier van hoofdstuk 7, gaat daarover, hè, dat wij als gelovigen vrij zijn van de wet. Maar daarmee hebben we ook een vrijheid om ons te verbinden met de Heer Jezus Christus, de opgewekte, om hem te dienen, nu niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. Dat is wat uiteengezet wordt. Wij zijn daartoe bekwaam gemaakt, dat wil zeggen geschikt gemaakt. En ik sla twee bladzijden om, terug. En daar staat over de oude mens, vanaf vers 10 van hoofdstuk 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandiger is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. En daar laat ik het maar bij. Wat er staat is dus dat de natuurlijke mens onbekwaam is om God te dienen. En wat hij ook doet, God neemt er geen genoegen mee. Het is niet genoeg, namelijk. Het beantwoordt niet aan zijn normen. En dat is het probleem. En voor zover het toch misschien in oud-testamentische tijd aan Gods normen beantwoordde, komt het omdat God zijn normen verzet had. Dat wil zeggen, hij rekende vanuit de beginselen van het nieuwe verbond. Zo van, zalig de man wiens overtredingen bedekt zijn, wiens zonden niet toegerekend worden. Dat zijn zo'n uitdrukking uit de psalm, wordt het Nieuwe Testament aangehaald, enzovoort. Dat wil zeggen, God rekent met terug. Of je kunt zeggen, vanuit die tijd en uit die tijd, God greep vooruit op wat ooit in de toekomst tot stand gebracht zou worden. Maar tot stand gebracht was het nog niet. En daarom kan er staan, Abraham was een rechtvaardig man. En daarom kan er staan, God rekende Abraham tot gerechtigheid, dat wil zeggen zijn geloof, enzovoorts. Maar wedergeboren was hij niet. Dit kon ook niet, dat wachtte op die eerste, op de opstanding van Christus, op die centrale gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis. En dat is wat je hier dus uitgebeeld vindt in deze episode uit de geschiedenis van David. Eerst naar die dorsvloer, daar moet het offer gebracht worden. En dan zijn we terug, langzamerhand weer bij, wie is die Arauna, wat stelt hij voor? Ik heb je vorige keer gezegd, zijn naam betekent ongeveer hetzelfde als Aaron. Hij staat voor licht. Licht. De naam van de plaats hier, trouwens ook. Daar hebben we het nog wel over, hoop ik. Maar Arauna staat voor licht, maar licht is het woord van God. En waar het over gaat, is dat hier uitdrukking gegeven wordt aan dat woord van God dat zijn uitwerking zou hebben. Zo moet het nou eenmaal verlopen. Nou goed, Arauna, want ik neem eerst even deze verse door, dat ik zeker weet dat ik ze genoemd heb. Arauna zegt tot de koning, neem het maar en doe maar. Doch de koning zei tot Arauna, vers 24, de koning zei tot Arauna, nee, maar ik, want het is een beetje raar als je de heren wil offeren en het gaat je niks kosten. Omdat die Arauna dat betaalt. Nou denk ik altijd, nou ja, een beetje regering geeft zoveel geld uit, doet van alles en het kost hen niks, want ze laten het ons betalen, dat weet u toch, hè. Dus, ja. Zo werkt dat toch? Nou, hij zegt, nee, ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandofferen, of niet. Ik moet ervoor betalen. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen, staat er hier in vers 24. En dan de dorsvloer en de runderen staat er. En daarna staat er, en David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heer de landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Toen werd aan Gods eis voldaan, als het ware. Maar ik hoop niet dat u denkt dat het zomaar goed was vanwege die offers die gebracht werden, die runderen. Daarmee betaal je echt niks, hoor. Het gaat om de symboliek uiteraard die daarachter steekt, hè. Wat die prijs betreft, daar moeten we het over hebben, omdat als iemand zegt dat er zoveel tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, dan moet je hem vragen, waar dan? En meestal weet men het dan niet. Ze praten elkaar wat na, joh. Goed opgelet op school. En vertellen elkaar door wat ze ook maar weer gehoord hebben. Een klapper heet zo iemand. Dat is in Handelingen. Wat was Handelingen 17? Wat wil toch deze klapper zeggen? Deze snateraar. Zo van, hij heeft het ook maar uit een boekje. En nou vertel, hij gaat hier een interessant verhaal ophangen. Maar ik doe dat ook wel eens. Soms vraag ik het ook wel eens. Heb je dat nou van jezelf of heb je dat nou uit een boekje? Maar ja. Ik kan beter niet vragen over zulke dingen. Ze konden zo goed leren op school. En ik heb er zo'n groot respect voor iedereen die dat kan. Maar het nadeel is, je praat elkaar maar na. Maar als er iemand werkelijk iets van weet, dan komen ze met dit. Want dit is een van die teksten die eraan gehaald wordt. In het Nieuwe Testament heb je er ook zo een, maar die ga ik niet aanhalen. Dat duurt me te lang. Maar deze wordt er aangehaald. Want dit verhaal komt natuurlijk ook voor in 1 Kroniek 21. En er wordt een andere prijs genoemd. 1 Kronieke 21, waar staat in vers 25. En David gaf aan Ornan voor die plaats 600 gouden sikkelen van gewicht. En in 2 Samuel 24, vers 25, nee, vers 24 heet het 50 zilveren sikkelen. Dat is heel wat minder. Je kan je eruit redden door de Septuaginta te gebruiken. Die geeft in 1 Kronieke 21 ook 50 zilveren sikkels. Dan zijn ze van de tegenstelling af. Ja, sommigen doen dat. Maar het mag helemaal niet al te moeilijk zijn. In 2 Samuel 24 heet het 50 zilveren sikkelen voor de dorsvloer en de runderen, staat er. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. De dorsvloer en de runderen. In 1 Kronieke 21 staat, hij gaf 600 gouden sikkelen voor die plaats. Nou weet ik niet of u het woord plaats kent. In het Nederlands kan dat van alles zijn. Een locatie, een plaats, het kan zelfs een plaats zijn op de schoorsteenmantel. Maar als ik vraag in welke plaats woont u, dan begrijpt u dat ik niet bedoel waar op de schoorsteenmantel, toch? Dus dan wordt het wat anders. Het woord plaats, eigenlijk, dat is wel leuk. Het woord plaats is eigenlijk hetzelfde als het Nederlandse woord paleis. Een plaats, een paleis, een place in het Engels. Gewoonlijk is zo'n plaats wat wij in Nederlands nog kennen, maar dan noemen wij het om een of andere reden een buitenplaats. Een binnenplaats is namelijk beperkt, maar een buitenplaats, ja, wat voor woorden hebben we er nog meer voor? Een goed. Dan moeten we weer zeggen een landgoed. Maar het heet gewoon een plaats. Ik ben ooit in Zuid-Afrika bij een boer geweest. En die had ook een plaats. Ja, nog steeds? Nou, dat was zoveel kilometer die kant op en zoveel kilometer die kant op. En dan moest je achter de berg langs. En dat hoorde allemaal nog bij die plaats. Bij de boerderij. Kortom, dat is een veel groter gebied. En ik denk dat het hier ook het geval is. Want ja, die man die kan er wel een dorsvloer op nahouden. Maar wat dacht u hoe die man aan de kost kwam? Met een dorserij of zoiets? Komen de boeren hun graan brengen en dan... Dat geloof je toch niet? Die man moet toch ergens dat graan gekweekt hebben ook. Dat moet toch een veel grotere plaats geweest zijn. Een land, landerijen. Het hele spul. En David koopt de dorsvloer, hij koopt runderen, maar hij koopt het hele gebied. En in dat gebied lag ongetwijfeld gewoon die hele tempelberg. En die is heel wat groter dan alleen maar die dorsvloer.
Ja, anders was het een klein tempeltje geweest.
Ja. En te vrezen valt dat het niet alleen die tempelberg is, maar nog veel meer dan dat. Namelijk ook dan wat er achter steekt enzovoorts. Dat denk ik, ja. En in ieder geval, het is ook een aanzienlijk verschil in de kosten. In dat laatste graden. Ik denk dat je het voor dat bedrag wat hier staat vandaag niet krijgt, hoor. Datzelfde gebied daar. Echt niet. Nee. Nou goed. Maar dat is dan de zogenaamde tegenstrijdigheid. Ik zit er verder niet mee. Waar het om gaat is dat het door David gekocht wordt. En het wordt door David gekocht door de Heer. Waar waren we? In 1 Kronieke. Even kijken. We kunnen net zo goed even ook gaan naar 2 Kronieke. 3 vers 1. Waar staat... En Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem. op de berg Moria, die zijn vader David gewezen had, in de plaats die David toebereid had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Kortom, diezelfde plek had nog een andere naam, Moria. En die naam die kennen wij uit Genesis. Dat is de eerste keer trouwens dat die naam genoemd wordt, Genesis 22, bij het zogeheten offer van Isaac, waar ik het er straks even over had. En daarmee heb je trouwens alle schriftplaatsen meteen gehad waar de naam Moria voorkomt. In de Bijbel. Dat wil zeggen, daarbij Abraham en Isaac. En hier, dit ene vers. Verder niet. Kortom, het komt minder vaak voor van dan de term dorsvloer van Arauna. Dat zeker. Maar dat het dezelfde plek is, dat mogen duidelijk zijn. Dat wil zeggen, we vinden hier vanaf deze gebeurtenissen bij de volkstelling van David, vinden we de instelling van deze heilige plaats, die tot vandaag geacht wordt een heilige plaats te zijn. Dat wil zeggen, de plaats waar de tempel gebouwd zou worden en waar definitief dat brandofferaltaar zou worden neergezet. Heb ik u dat verteld? Diezelfde plek staat onder andere, want ik weet niet precies waar het is, maar op diezelfde plek heb je die zogenaamde Dome of the Rock, die rotskoepel. Heb ik u dat verteld of niet? Dome of the Rock, de rotskoepel. Want daarin is een rots, een kale top van die berg. Kennelijk is daaromheen het een en ander vlak gemaakt, ter wille van alles en nog wat. Voormalig het vroegere tempelplein, zal ik maar zeggen. Maar in die Dome of the Rock, daar steekt een rots uit de grond. Ongeveer zo groot als dit zaaltje, denk ik, in mijn herinnering. Ik heb hem niet opgemeten, kan het u niet zeggen. En die is inderdaad tamelijk glad aan de oppervlakte. En als u mij vraagt, ja, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ik denk dat dat de dorsvloer van Arauna was. En of er nou op diezelfde plek het brandofferaltaar gestaan heeft, of zoals sommigen willen, de Ark des Verbonds, die plek daar, rotskoepel, ik zou het niet weten. Er zijn er ook die beweren dat de tempel enige tientallen meters verderop gestaan heeft. Maar ik ben bang dat ze dat hebben uitgevonden om te komen eventueel tot de bouw van een Joodse tempel op die plek, zonder dat ze daarvoor de Dome of the Rock van de Mohammedanen moeten afbreken. Dat is een politieke oplossing, heb ik de indruk. Ik denk dat we in het ootje genomen worden. Of zo. Maar vraag me weer. Maar ik denk dat die rotskoepel inderdaad op die plek staat. In ieder geval, waarom zou je die rots laten zien? Ja, omdat vandaar, schiet me net op tijd te binnen, omdat vandaar Mohammed ten hemel zou zijn gevaren. Denk je, dat hebben ze knap bedacht. Zal het dan toch het brandofferaltaar zijn wat daar gestaan heeft, van waaruit het geofferde ten hemel zou varen? Je zou het vermoeden. Mijn ervaring is in ieder geval, dat is niks waard voor u niet, maar voor mij wel. Mijn ervaring is dat een beetje heilige plaatsen, een beetje plaatsen met historische betekenis in verband met de heilsgeschiedenis, zijn al lang in bezit genomen door de duivel. Voilà. Moria, oh ja, en Moria betekent, daar kun je erbij lezen in Genesis, men noemde die plaats Moria, hij noemde die plaats Moria, want zei hij, de Heere zal voorzien. Dat was omdat de Heere zelf in een ram ten brandoffer voorzien heeft in die geschiedenis, dat weet u toch. Het is ook wel aardig, daar zat de beest zat verward in de struiken, weet u nog, met zijn horens, verward in de bush. In de struiken. Voor zover ik het begrepen heb, wil het wel degelijk zeggen in doornstruiken. Maar dan heb je hetzelfde plaatje. als waar we het nu vanavond weer over hebben. Want de doornstruik en het doornbos is nou eenmaal een beeld van de wet, van het oude verband, heerschappij van de wet en van de zonde, culminerend in een doorn en kroon. Maar als je horens hebt, als je koning wil zijn, macht wil uitoefenen, bovendien als de Heer dat wil, zal ik maar zeggen, dat gaat niet in die doornstruiken. Daar kom je in vast te zitten. En bovendien staat er elders in de Bijbel, Jotam zei het, die doornstruik die is nog veel gevaarlijk ook nog. Het hoeft maar niet dat te gebeuren of het zaadje vliegt in de brand. En Mozes kon daar van alles over vertellen. Want die doornstruik bij Mozes, die kent u toch, die doornstruik van Mozes? Die stond in brand. Ze wijzen hem nu nog aan, maar goed. Met Sint-Katharinenklooster, ja. Maar hij stond in brand. Natuurlijk, hij is een beeld van de wet en van de vloek der wet, het oordeel van de wet en wat het maar was. En van die hoorns, heb ik u al verteld, hoorn is hetzelfde als kroon. Het is zelfs hetzelfde woord. De H, iets harder uitgesproken, dan wordt het vanzelf een K. En in het Hebreeuws is een hoorn sowieso een keren. Dus dat is een kroon. Heb je dat? Niet alleen bij de vikingen, maar gewoon in het algemeen. En dat die rand daar vastzittend in die doornstruiken met zijn horens is eigenlijk een beeld van gevangenschap en verwarring onder de wet. Ik denk dat het uiteindelijk meer specifiek een beeld is van de Heer zelf, die als de koning kwam en met zijn koningschap niks kon, zolang die wet heerste. En daarna werd die ram geofferd op het altaar. En dat is een beeld van de dood en opstanding van Christus. Zo kwam men er weer af. Hebben jullie dat nog allemaal? En zo komt de echte zoon van Isaac in de wereld als de koning der koningen en de heer der heren, maar niet met een doornenkroon en niet met heerschappij van de wet of iets dergelijks, maar heerschappij van de genade, dus het nieuwe verband. De Heere zal voorzien, want Arauna en Moria hebben taalkundig met elkaar van doen. Het gaat over licht en voorzien. En voorzien heeft een dubbele betekenis voor ons in het Nederlands. Want voorzien wil zeggen vooruitzien. Maar voorzien wil ook zeggen leveren wat noodzakelijk is. En die twee dingen gaan samen uiteraard. Hè? De Heere zal voorzien, wil zeggen de Heere ziet het. Maar hij geeft ook wat nodig is. Hij voorziet in de behoeften is dat. En dat is het begrip Moria. Wij kennen het trouwens als mirage. Oh nee, dat zijn de Fransen. Engelsen kennen het als mirror. De spiegel. Zin. Ergens in zin. En een mirage is een luchtspiegeling. Spiegel. Zin. Gaat over licht. En de Heer zal voorzien, dan zeggen de Heer ziet. En regelt die dingen. De locatie zelf wordt ook natuurlijk genoemd in 1 Kronieken. Waar we dezelfde geschiedenis hebben, immers, van de volkstelling en zo. En aan het eind van het hoofdstuk staat daar dan vanaf vers 26. Toen bouwde David aldaar de Heere een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Zo hoort dat. Welk hoofdstuk heb je hier? 1 Kronieken 21. Dat was vers 26. Want u weet hoe dat gaat. Als het goed is en men offert aan de Heer, hoeft men zelf het vuur op het altaar niet aan te steken. En voor zover in de latere tempeldienst geofferd werd, werd het vuur op het altaar geacht te zijn. Het vuur dat gecontinueerd is, dat wil zeggen dat al die jaren gebrand had en brandend gehouden was vanaf de inwijding van de tempel. Dat is eigenlijk het idee. Dat moet u vooral niet vergeten. Bij het inwijden van de tabernakel trouwens wordt hetzelfde vermeld. De Heer zond vuur uit de hemel. En daarna werd gezegd dat er geen vreemd vuur op het altaar mocht komen. En zelfs het vuur op het reukofferaltaar moest gehaald worden van de brandofferaltaar. altijd hetzelfde vuur, als uitbeelding van die ene enzelfde geest, die de Heer eenmaal uitstort en daarna blijft dat zo, dat beginsel, dat blijft gelden. Het is ook, maar het heeft met ons onderwerp nou niet zoveel van doen, maar het heeft ook te maken met het offeren van Abel en het offeren van Kaïn. U weet nog, die twee offerden allebei de eerste vruchten van hun arbeid aan dezelfde Heer. Dus ja, je zou zeggen, wat is er verkeerd? En hoe weet je dat de Heer het offer niet aannam? En in de, ik weet niet, in de kinderbijbel of zo, ik weet niet waar vandaan, op de plaatje staat dan dat het offer van Kaïn, dat veroorzaakt wel rook en zo, maar het waait weg. En het offer van Abel gaat de rook recht omhoog naar de Heer. Maar het hele punt is dat offer van Kaïn, dat brandde überhaupt niet. Die gaf geen vuur uit de hemel. Heb je die? Zo gaat dat in de Bijbel. En bij deze gelegenheid gebeurt dat ook. Dat wil zeggen dat de Heer kenbaar maakt dat hij dit offer accepteert. Zo doet hij dat. Komt vaker voor, ook in ander verband, ook bij gelegenheid dat men de Heer een spijsoffer bereidt. Wie het maar was het de vader van Simson? Dat gelooft wel. Manoah, als ik me goed herinner, en vuur uit de hemel en verteerde het offer. Zo werken die dingen, dat is hier ook zo. En dan staat er, en de Heere zei tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Tezelfde tijd toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar, want de tabernakel des Heeren, die Mozes in de woestijn gemaakt had, en het altaar des brandoffers was te dier tijd op de hoogte te Gibeon. Men had weliswaar de ark des verbonds uit de tabernakel naar Jeruzalem gebracht, maar het brandofferaltaar en de rest van de inventaris kennelijk van de tabernakel niet. Dus het bestond zoiets als het brandofferaltaar in Israël, en het werd geacht het enige altaar te zijn waarop men de Heer zou offeren. Dus bij één God, één altaar. Maar dat altaar was in Jeruzalem niet beschikbaar, was op de hoogte te Gibeon. Dus als je niet al te hemelsbreed rekent, is het een kilometer of 10. Maar vooruit. Maar er staat, David kon niet heen gaan voor hetzelfde om God te zoeken, want hij was verschrikt voor het zwaard van de engel des Heren. Kennelijk was het toch een of andere besmettelijke ziekte die om zich heen greep. En het leek David beter om daar niet naartoe te gaan. Het was geen veilige plaats in elk geval. En dan staat er in 22 vers 1, gewoon het volgende vers. En David zeide, hier zal het huis Gods des Heren zijn. U weet dat hij toch tegen de Heer gezegd. Hij wilde de Heer een huis bouwen. Toen zei de Heer, nou ik maak voor jou wel een huis. En mijn huis, dat zal je zoon doen dan, hè? Salomo. Maar David bepaalt hier de locatie. Hier zal het huis Gods des Heren zijn. En hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. En als daar dan die tempel gebouwd wordt, want daar gaat het vervolgens over in dit hoofdstuk, over de voorbereiding tot die bouw en de verzameling van de bouwmaterialen, dan gaat het dus niet alleen om een brandofferaltaar, maar ook om de ark des verbonds. Want het principe blijft dat diezelfde inventaris van de tabernakel ook gebruikt zou worden in de tempel. Of dat echt zo geweest is, of hetzelfde was, volstrekt hetzelfde ding, dat weten wij niet. We weten wel dat er in de tempel een veel groter brandofferaltaar was. En wat er dus met die uit de tabernakel gebeurd is, dat weten wij niet. Hè? In ieder geval, die in de tempel was niet transportabel, niet portable. Maar die uit de tabernakel wel, hè, dat weet u. Maar hoe dan ook, dit is het begin dus eigenlijk, de aanzet tot de instelling van de tempeldienst. Waarbij in de verhoudingen van deze geschiedenis die we hebben bespreken, die tempeldienst op deze locatie uiteraard de uitbeelding is van het nieuwe verbond, waarin men bekwaam zou zijn om de Heer te dienen. Begrijp me goed, het was niet het nieuwe verbond, maar het is daar natuurlijk toch op een of andere wijze de uitbeelding van. En wat voorheen allemaal niet kon, inclusief vertellen van het volk niet, dat kon hierna wel, na deze gebeurtenis op de dorstvloer van Arona. De plaats die Moria genoemd wordt. Het is trouwens aardig om te melden dat hij dat in een apocrief boek, dat wil zeggen voor ons niet doorslaggevend, maar in 1 Maccabeeën 14, daar wordt deze locatie ook vermeld van de tempel, en die locatie wordt daar Sion genoemd. Dat vertel ik om aan te geven dat er heel wat verwarring is over de juiste locaties en de juiste plaatsen in dat gebied daar van Jeruzalem. Jeruzalem dat geacht werd gebouwd, er zijn op verschillende hoogten die aan elkaar grenzen uiteraard, met oneffen terrein. En welke naam nou waar thuis hoort, dat is niet erg duidelijk, omdat al die namen breed worden toegepast op heel Jeruzalem. Maar wat nou precies de locatie was van het paleis of van de tempel, men weet het niet. En ze hebben dan ook in de Romeinse tijd, na de opstand van Bar Kokhba, hebben de Romeinen het hele gebied min of meer geëgaliseerd. Er was puin genoeg trouwens om de gaten op te vullen, om te voorkomen dat men later zou kunnen zeggen, kijk, dit is de locatie. Kun je niet meer terugvinden. Is weg. En vandaag hebben ze daar dus grote problemen mee. Behalve dan dat de Joden en Nederlanders, die hebben natuurlijk gewoon hier en daar een bordje neergezet. Zo van, dit is Sion. En hier was dit en daar was dat. Zodat je de bezoekers tenminste ergens heen kunt brengen en je souvenirs aan de man kunt brengen. Hè? En we laten ons dat aanleunen. De Sion-spoort. En daar moet dan Sion geweest zijn. Maar of dat zo is, dat doen ze moeilijk over, daar willen ze niet vertellen, maar ze weten het gewoon niet. Doet er ook verder weinig toe, denk ik trouwens ook. Sion betekent zoveel als een opgericht teken. Iemand zei, het moet eigenlijk zijn een mijlpaal. Milestone is het in Engels trouwens. Een opgericht teken, Sion. Maar dat is een naam die aan heel Jeruzalem gegeven wordt. Zeker als de Messias daar thuis hoort. Het opgerichte teken. En het oudste opgerichte teken dat wij kennen is misschien wel, misschien, weet ik niet zeker, is misschien wel die steen van Jacob in Bethel, weet u nog. Die er recht overeind zette en zalfde. Maar welk opgericht teken het ook is, het is altijd een uitbeelding van de opstanding van Christus. En heel de naam Sion duidt daar ook op. Maar de naam Moria wordt ook aan die plaats gegeven. Maakt ons verder niet zoveel uit. In de zin van Jehovah zal voorzien, de Heer zal voorzien. Het is in ieder geval al sinds die tijd een heilige plaats officieel. Maar in de Bijbel speelt het al sinds de dagen van Abraham. In min of meer dezelfde betekenis, hè. Nou goed. Want ook het offer van Abraham is een uitbeelding van de overgang naar het oude, van het oude naar het nieuwe verbond. Waarbij Isaac een beeld is van de gemeente, uiteraard, op dat altaar en zo. Maar goed, dat hoef ik nou allemaal niet te bespreken. Wel wil ik erop wijzen dat er vanaf het begin al in de wet, in Deuteronomium namelijk, sprake is van dat er ooit zo'n plek zou zijn. Je bent in de dagen van David weliswaar een jaartje of 500-600 later, sinds de uittocht uit Egypte, sinds de dagen van Mozes, 500-600 jaar, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar in de woorden van Mozes in Deuteronomium vinden we daar al melding van gemaakt. In Deuteronomium hoofdstuk 12 is dat. Bevel aangaande de ware godsdienst staat erboven. Ja, je begrijpt dat die kop stamt uit de dagen van de reformatie. Vind ik altijd leuk, dat herken je dan, hè. En dan lees je in vers 5. Maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen verkiezen zal, om zijn naam aldaar te zetten, naar zijn woning zult gij lieden vragen, en daarheen zult gij komen. Persoonlijk heb ik de indruk dat David dit ooit gelezen heeft en gedacht heeft, maar zo'n plaats is er niet en zo'n woning is er niet. Dus er valt voor mij nog wat eer aan te behalen. En vandaar zijn plannen om zo'n woning te maken, zo'n tempel te bouwen. Men heeft het al die eeuwen zonder gedaan. Hè? Maar hier wordt vermeld dat zoiets er zou zijn. En vers 6, en daarin zult gij lieden brengen uw brandofferen en uw slachtofferen en wat het allemaal maar was. En dat in tegenstelling tot wat die heidense volken allemaal deden. Waarvan staat in vers 2, gij zult ganselijk vernielen al de plaatsen, al waar de volken die gij zult erven hun goden gediend hebben, op de hoge bergen en op de heuvelen en onder alle groene boom. En gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen met vuur verbranden en de gesneden beelden hun goden nederhouden. Gij zult hun naam teniet doen uit diezelfde plaats. En voor wat betreft Jehovah uw God zou er maar één zo'n plaats zijn. En dat was inderdaad op een verhoudingsgewijs hoge berg. En die heette dus Moria. Alleen dat wordt hier niet verteld, dat welke locatie dat zou zijn. Maar er is duidelijk wel sprake van. Ook later, vers 11. Vers 10. Gij zult over de Jordaan gaan en wonen in het land dat u de Heer uw God zal doen erven. En hij zal u rust geven van uw vijanden rondom. En gij zult zeker, dat wil zeggen, gij zult veilig wonen. Dan zal er een plaats zijn die de Heer uw God verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. Daarin zult gij brengen alles wat ik u gebiede, uw brandoffer, uw slachtoffer, uw tiende, het hefoffer, uw hand en alle keur uw geloften die gij de Heer beloven zult. Dat is de herhaling van wat hiervoor al stond. En dan vers 13, wacht u dat gij uw brandoffer niet offert in alle plaats die gij zien zult. Ze mochten er niet zelf een plek voor uitkiezen. En in vers 14, maar in de plaats die de Heere in een uwer stammen zal verkiezen, daar zult gij uw brandofferen offeren en daar zult gij doen al wat ik u gebiede. Plek zou de Heer kiezen, uit de stam van Benjamin. Ja, dat ik nou stilval, dat is om. Ik weet niet of ik dat zeggen moet dan, hè. Ik denk dat onder het nieuwe verbond het woord van God geplant is inderdaad in de stam van Benjamin. En volstrekt 100% binnen Bijbelsverband zeg ik, nou ja, die ene man uit Benjamin die wij kennen in het Nieuwe Testament, dat is Paulus, dat is de grote man geworden van onze tegenwoordige tijd, van de gemeentelijke bedeling zal ik maar zeggen. Althans, hij is degene die ons die dingen in hoge mate bekend gemaakt heeft. Daar heeft de Heer niet de andere apostelen voor uitgezocht. Het was specifiek Saulus van Tarse uit de stam van Benjamin. Maar wat ik er ook nog bij bedenk, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar ik denk dat inderdaad ook in veel bredere zin het woord van God geplant is in Benjamin. De stammen van Benjamin, de volkeren die van Benjamin afstanden, die woonden hier in Noordwest-Europa. En meer in het bijzonder in wat wij nu België noemen, maar nog meer in het bijzonder in het zuiden van wat wij nu Engeland noemen. Daar woonden de Belgen, de afstammelingen van Beleg, de zoon van Benjamin. Met andere woorden, daar is het wel degelijk geplant. En van daaruit wordt tot vandaag het woord van God verspreid over heel de wereld. Want ja, dat valt allemaal binnen het kader van de Bijbelse profetieën. Het mogen dan minder bekend zijn, maar dat belet me niet om het af en toe toch maar even te zeggen dat het zo in elkaar steekt. See? En deze tempel, deze plaats, was in Jeruzalem, het was in het gebied van het tweestammenrijk onder de naam Juda, maar het was in het stamgebied van Benjamin, daar hebben we het over gehad. Hè? En het oordeel hield bij Benjamin op. Het rijmt trouwens op iets als Jesaja, waar dan staat dat weliswaar in heel de wereld duisternis zou zijn, maar ergens zou het licht opgaan. In Galië, der heidenen. Enzovoort. Daar hield het oordeel op. Er was een grens aan en over die grens daar. Enzovoorts. Maar ik ga u er niet meer over vertellen nu. Dus laat maar zitten. Dan hebben wij weer in vers 21. Zo de plaats die de Heer u gaat verkiezen zal om zijn naam al daar te zetten, verre van u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen en van uw schapen die de Heer u gegeven heeft, gelijk als u geboden hebt, en gij zult eten in uw poorten naar alle lust uw ziel, enzovoort. Maar er is nog steeds sprake van zo'n plaats, dat er uitzonderingen gemaakt worden, de regel, dat is hier zo, maar er blijft volgehouden worden, zou specifiek zo'n plek zijn. En ook in vers 26 dan nog. Doch uw heilige dingen die gij hebben zult en uw gelofte zult gij opnemen en komen tot de plaats die de Heere verkiezen zal. In de praktijk is dat gewoon Jeruzalem. En dan sla ik even om, want ik ben hier nu, hè. Dus sla even om naar Deuteronomium 16. Over het vieren der gezette hoogtijden des Heren. Vers 1 van Deuteronomium 16. Neemt waar de maand Aviv, dat gij de Heere uw God Pascha houdt, want in de maand Aviv heeft u de Heere uw God uit Egypteland uitgevoerd bij nacht. En dan zult gij de Heere uw God het Pascha slachten, schapen en runderen, in de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. Het gaat dus altijd over Jeruzalem, de locatie. En dat is de reden, het wordt nog vaker herhaald ook hoor, tot in Zacharia aan toe. Dat is de reden waarom die plaats Jeruzalem zo'n belangrijke plaats inneemt in de gedachten van de Joden, van het Judaïsme. Het blijft een soort utopie, is het ook altijd gebleven. De Joden schijnen elkaar de eeuwen doorgegroet te hebben met tot volgend jaar in Jeruzalem. Wat eigenlijk gewoon flauwekul was. Maar Jeruzalem als aanduiding van, ja, van wat het maar was. Een plaats van geluk, voorspoed, een Eldorado zal ik maar zeggen, wat het maar is. Bij ons is dat de hemel geworden, geloof ik. Maar dat is ook niet toevallig. In elk geval, het is een belangrijke plaats voor hun geworden. Maar in de Bijbel is het dat ook. En als je vraagt, maar waarom nou specifiek die ene plek? Ik moet u zeggen dat Jeruzalem in de Bijbel, want over die plaats gaat het gewoon, hè? Dit is binnen de grenzen van Jeruzalem altijd gebleven. Dat Jeruzalem in de Bijbel weliswaar heel dikwijls gewoon Jeruzalem betekent. En er staat het er ook nog zelfs uitdrukkelijk bij. Zo uitdrukkelijk dat het letterlijk bedoeld is dat je dan je twijfels gaat krijgen. Waarom moet het zo nadrukkelijk gezegd worden? En dat is inderdaad zo, omdat datzelfde Jeruzalem ook fungeert als beeld van een andere plaats, waar de gelovigen zouden samenkomen en elkaar zouden ontmoeten en de Heer zouden dienen. En dat heet in het Nieuwe Testament, want daar wordt dat open en bloot gezegd, terwijl het in het Oude Testament min of meer bedekt blijft, daar heet het gewoon het Jeruzalem dat boven is. En waar dat staat, dat is in een Galaten hoofdstuk 4, geloof ik. Waar dat staat, wordt ook groot onderscheid gemaakt tussen Jeruzalem dat beneden is en een Jeruzalem dat boven is. Waarbij in datzelfde vers die namen gebruikt worden, uitdrukkelijk in overdrachtelijke betekenis, want dat staat er gewoon bij, in Galaten hoofdstuk 4 is dat. Het is een ingewikkeld verhaal, daar worden allerlei dingen aangehaald als beelden van het oude verbond. Daar hadden we het vanavond dus ook uitdrukkelijk over. Want dit zijn die twee hoofdstukken, 3 en 4, die dat verschil tussen oud en nieuw neerzetten. En die zeggen, het nieuwe kan alleen als het oude eerst voltooid dan wel opgehouden is. En het oude wordt hier aangeduid symbolisch als, nou ja, vanaf vers 22 is dat, als een dienstmaagd. Dat was Hagar van Abraham. En de zoon daaruit, de zoon uit de dienstmaagd, dat was Ismaël. En dan heb je nog een beeld van het oude verbond, die heet Sinaï in vers 24. Waar trouwens gewoon staat het woord dingen zijn die andere beduiding hebben. Daar hebben we het dus over, hè? Niet maar de letterlijke, maar nu de overdrachtelijke. En die letterlijke, dus Hagar, Ismaël, Sinaï, worden beschouwd als beeld van het oude verbond. En dat is tijdelijk, dat erft niet. Dat zijn niet de dragers van de beloften. En de beloften die God gedaan heeft aan Abraham worden niet vervuld aan Hagar, niet aan Ismaël, maar ook niet via de Sinaï, via het oude verbond der wet. En er is er nog een naam voor, en die heet Jeruzalem dat nu is. En dat is gewoon het Jodendom in die dagen, nog voor de verwoesting van Jeruzalem. Maar daarmee wordt het ook een term ter aanduiding van Israël of Juda levend onder de wet. Maar van ons staat dan, want het gaat om de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond, dat laat zich aanduiden dus als Sarah in plaats van Hagar en als Isaac in plaats van Ismaël en als Sion eigenlijk in plaats van Sinaï, maar dat is Hebreeën 12 waar dat staat. En tegenover dit oude Jeruzalem, dat hier beneden is op aarde, staat dan maar het Jeruzalem, of gewoon maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dat is niet de slavernij van de wet. Dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. En dat betekent gewoon, daar horen wij thuis. Waarbij dus het Jeruzalem hier op aarde geacht wordt een beeld te zijn. Het gaat over die andere beduiding. Het wordt geacht een beeld te zijn, wel degelijk van de hemel. En daar sta ik iets te vertellen wat in het algemeen in het christendom toch heus wel bekend is. Want we zingen er nogal veel over, hè? Dan weet je dat het bekend is dus. Hè? En wij gebruiken de term, nou wij niet misschien, maar dan onze liederen wel, gebruiken de term Jeruzalem als aanduiding van de hemel. Nou ja, dat is ook bijbels. Neem niet weg dat je niet in elke schriftplaats die toepassing kunt maken. Er staat zelfs ergens in een van de profetieën, en Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, te Jeruzalem. Zodat daar uitdrukkelijk staat, dat bedoeld is, en letterlijk Jeruzalem hier op aarde, die locatie daar. En dat is een profetie natuurlijk in verband met de wederkomst van Christus, de zoon van David, die alsnog daar zijn residentie zal kiezen, in de wederkomst uiteraard. Hè? En daarmee in verband met het zogeheten duizendjarig rijk. Maar neem niet weg dat die specifieke locatie ook een beeld is van de hemel. En waar nou eenmaal al die oud-testamentische dingen schaduwen zijn van nieuw-testamentische goederen, ik probeer de termen te citeren uit de Hebreeënbrief, vinden we dus dat die ene locatie waarin Israël moest vergaderen om daar de Heer te dienen, de uitbeelding is van de hemel waar u en ik als volk van God samenkomen om de Heer te dienen. In een hemelse positie wel te verstaan. Want dat is wat het Nieuwe Testament leert over u en mij. Natuurlijk, dat we hier op aarde leven, ja, dat weten we. Of dat geleerd wordt, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar wat geleerd wordt, is dat wij der wereld gestorven zijn en dat wij begeerig zijn naar een beter vaderland en dat God ons heeft, niet alleen heeft doen sterven en ook begraven worden in Christus, maar wij worden geacht met Christus opgewekt te zijn en met Christus zelfs gezet te zijn in de hemel. Met de woorden nu maar weer uit Efeze hoofdstuk 2. God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Dat is ons vaderland geworden. En wij maken deel uit van hemelse dingen. Helaas wegvertaald tegenwoordig met hemelse gewesten. Maar het zijn hemelse dingen, dus ook de goede vertaling trouwens. Maar doe maar weer. Wij maken deel uit van een hemels volk. Wij hebben een hemels burgerschap. Daar hebben we het volgend seizoen over, want dat is wat een rol speelt in de brief aan de Filippenzen, waar het ook gewoon zo staat. Wij hebben een burgerschap, een wandel in de hemel. Wij zouden trouwens zoeken de dingen die boven zijn. Dat is de Colossense brief, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Maar je kan ook gewoon Matthäus 5 of 6 nemen uit de bergreden. Over vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. Nu. Dat is onze positie. En helemaal aan het eind van de avond. Hebreeën 10. En dat gaat ook over oud en nieuw verbond enzovoorts. En zeker vertelt het dat het oude verbond, alles wat daarin voorkomt, spreekt over het nieuwe verbond, als schaduwen daarvan. Maar Hebreeën 10 zegt dat wij met vrijmoedigheid, vers 19, zouden ingaan in het heiligdom. En in hoofdstuk 9 is al uiteengezet dat dat heiligdom de hemel is. Waar staat dat Christus zelf als hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Dat is, was 9 vers 24. Hebreeën 9 vers 24. En van ons staat dus in hoofdstuk 10 dat wij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan in het heiligdom, vanwege of door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Dat wil zeggen de hemel in. Onze positie daar innemen. En wat dat betekent, ja, je kan er niet naartoe lopen. Je kan hooguit naar de maan lopen, maar er schijnt dus een pomp te hebben, wist je dat? Op de maan. Is er toch water op de maan? Maar goed, maar naar de hemel lopen, ja, dat gaat dus niet. En wat het dus betekent is simpelweg dat we ons bewust zouden zijn wie wij zijn als hemelburgers. Dat is het probleem van Koeiermans. Het christendom toch een beetje aanhouden en maar dan hier op aarde iets, ja, ja, dan ben je toch verdwaald. Het punt is dat we ons bewust zouden zijn dat we deel uitmaken van een andere maatschappij. Vooralsnog. En die kun je wel op aarde willen implementeren, maar de Heer wil dat niet eens. Die zegt, dat doen we straks in de toekomst. In de wederkomst, eerder niet. Bovendien, het zou nou ook niet werken en daarom doen we het straks in de toekomst. Zegt de Heer, ik zal maatregelen nemen. Zie? Maar in onze dagen, voor ons geldt, wij zijn hemelburgers geworden. Wij staan daar ingeschreven. Dat staat in Hebreeën 12 allemaal weer. Je weet wel dat hemels Jeruzalem, waar we gekomen zijn, staat daar. In Hebreeën 12 vers 23. 24, nou 22 had ik al moeten noemen. Gij zijt niet gekomen tot de berg Sion, hier op aarde namelijk. Gij zijt gekomen tot Sion, namelijk de hemel, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En wat zouden we daar doen? Nou, wat het Oude Testament al zei, samenkomen rondom de Heer, bij de tempel, en daar offeren. En als u vraagt, maar ik kan mijn koe niet meenemen om hem te offeren, dan zeg ik, dat hoeft ook niet. Dit is de vraag van Isaac. Ja, sorry, ik ga nu wat snel zo. Dat is de vraag van Isaac. We hebben alles bij ons, maar we hebben geen offer bij ons. Dat hoeft ook niet. Isaac was het offer. En als wij tot de Heer gaan, verzamelen in dat Jeruzalem, zal ik maar zeggen, naderen tot zijn troon, dan gaan wij ook wat offeren. Namelijk, en dan heb je niks bij je, want daar heeft hij toch niks aan. Toch? Want de Heer kan door mensenhanden niet gediend worden, staat er. Niet zomaar, niet zo zonder meer. Wij zouden onszelf offeren. Ons hele hebben en houden, dat is altijd mijn antwoord op de vraag, moeten wij als christenen ook onze tienden geven? Ik moet altijd kiezen tussen, ja, lever maar even in. Tja. En als je dan zegt, maar mijn antwoord is altijd van, nee, je zou alles aan de Heer geven. En gek genoeg, dan wordt er niks ingeleverd. Hè? Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is Romeinen 12. Romeinen 12, het begin van het praktische leven, het basis voor het praktische christelijke leven, voor het leven van de kind van God. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God, wel behagelijk offer. Dat is je echte godsdienst, staat er. Als godsdienst is dat je God wat zou geven, dan hebben wij of helemaal geen godsdienst, of het is alleen dit ene. En daarna zingen wij dat lied. Maar er staat geloof ik niet in onze bundels. Is u al op het altaar gelegd. Want daar horen wij dan thuis. Hè? Dat is wat wij doen. En dat is ook de strekking van Hebreeën 10. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan. En laat ons, vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Waar komen wij dan onderling bijeen? Als je niet oplet, heb je er niks aan, roep ik altijd. Hè? Bij die troon der genade, bij de Heer. In die hemelse positie. En daar waar wij onszelf offeren aan de Heer, daar zijn wij één. Ik bespreek het later nog wel met ome Toon. Maar daar zijn wij bijeen, daar vinden wij elkaar. Zoals Gloria Gaynor zei. Niet, wij vinden elkaar niet in consensus. Ze kan het zo mooi zeggen. Gloria, hè? Ja. Met zo'n naam moet het ook wel. Gloria. Je zult de Gloria heten. In de Gloria. Maar goed. Gloria Gaynor, die zei: wij zijn één met elkaar. Niet in consensus, maar in commitment. Niet in overeenstemming, dat we het over alle dingen eens zijn. Maar wat ons bindt is onze individuele, maar daardoor juist gezamenlijke toewijding aan de zaak van de Heer. Of dat echt zo was, weet ik niet, maar dat doet er ook weinig toe. Maar dit is een fundamentele waarheid. Wij zijn alleen één daar waar wij onszelf gebracht hebben op dat altaar. En daarom is het ook maar één altaar en is het maar één locatie. Bij de troon der genade, zo heet dat in hoofdstuk 4, met verder dezelfde woorden. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, om genade te ontvangen, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Maar als je nadert tot de troon, dan kan dat maar één doel hebben, namelijk om je te onderwerpen aan degene die op de troon zit, en te zeggen, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar vinden wij elkaar. En dat is de essentie van hele nieuwtestamentische waarheid. Die verdeeldheid in de wereld met al die verschillende belangen en ismen. Filosofieën, wereldbeschouwingen, politieke keuzes en wat het ook maar zijn mag. Het verdwijnt allemaal daar waar wij ons onderwerpen aan de Heer Jezus Christus en ons door hem laten onderwijzen. En daar waar wij bewust onze levens aan hem geven om hem te dienen, daar zijn wij één met elkaar, in de praktijk. En al het andere is flauwekul, mensen. Al het andere is, als allemaal goedkope praat, gebakken lucht, betekent allemaal niks. En dit kun je dus ook niet menselijkerwijs organiseren of zo. Die eenheid van gemeente of van gelovigen, dat is allemaal niet te doen. Het enige wat werkt is dat ieder voor zich, elke gelovige voor zich, zich bewust is dat hij een orgaan is, een lid is van het lichaam van Christus. En zo bouwt de Heer zijn gemeente in die ene plaats. Maar ja, over gemeentebouw zou ik het zaterdag hebben. In Apeldoorn. Dit was de ster. Nou goed, we dat ook weer gehad. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we vanavond weer hier mochten zijn. En dat we ons systematisch mogen bezighouden met uw woord. En ook met deze oude geschiedenis uit een ver verleden die u niet voor iets voor ons hebt laten opschrijven en ons hebt overgeleverd. Opdat we daaruit zouden leren, zoals we dat zouden doen uit heel de schrift. Opdat we onderwezen zouden worden in de waarheid. Dat wat ver uitreist boven de verwarring bij mensen onderling en ver uitreist boven wat mensen zelf uit zichzelf kunnen bedenken. Uw gedachten zijn hoger dan de onze en u roept ons op om ons oor naar u te neigen en om te horen naar uw woord, om dat woord bovendien te laten planten in onze harten, opdat het onze levens zou veranderen, onze zielen zou zalig maken. We danken u daarom dat we uw woord mochten openen ook deze avond. En we dragen onszelf aan u op, in de wetenschap dat al wat wij bedenken, dat dient tot niets. Maar ook in de wetenschap dat al wat u in ons bewerkstelligt, dat zou vrucht dragen voor de eeuwigheid. Daarom danken we u voor de kracht van uw geest en van uw genade die u ons gegeven hebt. En we bevelen ons aan bij die kracht, opdat niet alleen uw kracht in onze zwakheid mag volbracht worden, maar opdat dat goede werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, voleindigd mogen worden tot op de dag van Christus. Amen.